leven hebben wij hier onder ons, merk ik. Wat een heerlijke, bemoedigende bidders. Ik moet u bekennen, ik maak dat niet vaak mee. Maar ik ben er wel aangenaam door verrast. Als ik zo hoor hoe iedereen de gelegenheid krijgt om een gebed uit te spreken. En hoe royaal daar gebruik van gemaakt wordt. Mooi, echt heel mooi. En dat in de aanloop naar de week van het gebed. Althans, daar zijn we eigenlijk in beland met deze morgen. En ik dacht naar aanleiding, ik ga daarvan met jullie een stukje uit Matthäus lezen en delen. Matthäus 7, dus voor wie zo dadelijk mee wil lezen, Matthäus 7. Want ik dacht het met jullie te gaan hebben, dat ga ik ook wel doen hoor, over bid, klopt enzovoort. Maar hier hebben jullie het zo mooi geregeld, dat in de komende week dan vinden jullie elkaar, elke dag is die gelegenheid er op een bepaalde plaats. En hoe mooi sluit het aan, als je weet hoe Paulus ontvangen is op het eiland Malta. En dat juist de christenen in Malta de voorbereiding hebben genomen voor het boekje onder andere. En het thema, de week voor eenheid van gebed onder de christenen. En wat is er zo bijzonder aan? Het was het eiland Malta waarop Paulus onderweg naar Rome met het schip, met ik meen 276 mensen aan boord, schipbreuk leed. En zij op Malta een gastvrij welkom ontvingen. Een buitengewoon gastvrij. En daaraan hebben die Maltezen natuurlijk gelijk het thema eraan gebonden. Gastvrij, buitengewoon. Buitengewoon gastvrij. Wat ook wel bijzonder is, is dan dat die bewoners van Malta in die tijd helemaal geen christenen waren. Maar zij hielden er een ander geloof op na. De oppergod Zeus en zijn vrouw Themis, als ik het goed zeg. De dochter Dike. Enfin, dus Paulus kwam er in een heel andere wereld terecht, maar werd daar ontzettend buitengewoon gastvrij ontvangen. In de gebeden die vanmorgen klonk het ook wel door. Hoe lukt het ons als christenen elkaar gastvrij te ontvangen, open te staan voor elkaar? Dus aanvankelijk dacht ik, ik ga lezen met jullie Matthäus 7 vanaf vers 7, maar ik start bij vers 1. En dan lopen we even door naar de adviezen die Jezus geeft voorafgaand aan. En naar mijn idee zijn het adviezen die ons helpen bij hoe gastvrij wij voor elkaar kunnen zijn. Matthäus 7 vanaf vers 1. Want dan zegt Jezus, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal. En zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog. En dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. Opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. Bid en u zal het gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij hem een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dat wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Tot zover deze lezing uit het woord van God. Wat op zich wel mooi klinkt, niet? Als Jezus zegt, bid en je zult ontvangen, klopt en er zal voor je open gedaan worden. En toch, bidden is niet altijd zo eenvoudig zoals het hier staat. Want waarom zou je bidden als je bord elke dag gewoon gevuld is met eten? Waarom bid je tot God als God toch al weet waarvoor je gaat bidden? En waarom zou je nog bidden als je al hebt ontdekt in je leven dat bidden lang niet altijd werkt? Het zijn herkenbare vragen. Tenminste, ik ontmoet ze heel regelmatig als ik contact heb met andere mensen. En laat ik gewoon eerlijk zijn, zelf denk ik dat ook wel eens als ik ergens voor bid en ik zie daar helemaal niet het resultaat uit van wat ik bid. Dan merk ik dat we ons niet vasthouden aan die gebedsbelofte die Jezus ons geeft, maar dat we vooral tobben met onze gebedsproblemen. Dat het soms en misschien te vaak helemaal niet blijkt te werken. En dan hebben we onze vragen, dan hebben we onze bezwaren. En leggen we die vanmorgen naast dat gebedsonderwijs wat Jezus ons geeft. Want in deze week, de week van het gebed voor de eenheid onder de christenen. Over welke eenheid hebben we het dan? Ja, die onder de gelovigen, onder de christenen. Maar houdt het hier op dan binnen deze gemeenschap? Of wordt er ook mee bedoeld dat het juist probeert een eenheid te bereiken in de wijk waar we hier deel van uitmaken? Die straat waar je woont. Dat we dat breder moeten zien, de eenheid onder de christenen, tot over de wereld aan toe. En dan wordt bidden om eenheid onder ons, onder elkaar, denk ik, al een hele uitdaging. Want we zijn niet allemaal hetzelfde. De ene heeft zo zijn onhebbelijkheid, de ander zijn eigen wijsheid, dan weer iemand zijn onaardigheid. En dan bidden voor elkaar, bidden voor de eenheid, bidden voor dat ik jou toch mag, ondanks dat je, en vul maar in, we liggen niet altijd op één lijn. En toch bidden voor de eenheid onder de christenen, bidden voor mede-christenen, zowel hier, maar ook buiten onze goede herdergemeente. Mede-christenen die zich misschien iets anders opstellen, zich anders verhouden, dat wordt wel de uitdaging vanaf vandaag voor de komende week, maar ook voor de weken daarna, want na die ene gebedsweek houdt het hopelijk niet op. En wat helpt dan om die eenheid te bespoedigen? Nou, vandaar dat ik dus toch maar begon bij vers 1 in Matthäus 7. Want dan zegt Jezus, stop maar eens met oordelen. En in mijn woorden misschien simpel, stop maar eens met het vinden van iets anders. Ergens iets van vinden, zo bedoel ik het. Want ik heb wel ontdekt, en dan zit het vooral bij mezelf, zodra ik iets vind van iemand anders, en het gaat de negatieve kant op, dan zit er in mijn vinden al heel gauw een oordeeltje. En als ik dat niet weer een beetje terugbreng binnen zijn proporties, dan wordt het oordeeltje een oordeel. Dan wordt het een splinter die ik zie, maar ondertussen is de mijne aan het uitgroeien tot een balk. En dan zegt Jezus, Gert-Jan, of dan zegt Jezus, ga deze eens werken aan je eigen balk. Voordat jij iets mag vinden en doen aan de splinter van die ander. Dat komt dan echt wel, maar eerst beginnen bij jezelf. En zo, op weg naar die gebedsadviezen van Jezus, eerst zijn tips. Stop met oordelen. Stop met de maat meten aan een ander. Want langs welke lat leg je dan vaak? Niet zo vaak langs die van Jezus hoor. Maar meer eerder langs je eigen maat. Je eigen meetlat. Eenheid onder de christenen. Ik denk dat het eerder gaat lukken als dat oordelen inderdaad. Als we dat maar overlaten aan degene die zal oordelen op de dag dat het erop aankomt. En dat we dan meer kunnen werken aan de eenheid die wij willen vinden bij elkaar. Wat niet wil zeggen dat we allemaal hetzelfde moeten denken. Wat niet wil zeggen dat we overal hetzelfde van moeten vinden. Wat ook niet wil zeggen dat er geen meningsverschillen meer mogen zijn. Dat er geen oneenigheid meer mag zijn. Want ik geloof juist dat God ons hier zo mooi, zo sterk, zo krachtig heeft gemaakt. Door al het verschillende plumage wat er is. Hup, bij elkaar. In die ene kerk, in dat ene gebouw. En dat dan voor nu hier, maar net zo goed elders in een andere gemeente. Op een andere plek. En dat hoe veelzijdiger wij zijn. Misschien wel hoe meer wij van elkaar verschillen. Maar wel in dat ene verlangen, rondom die ene. Hoe meer wij van elkaar verschillen, hoe sterker we zijn. Want dan heeft de ene het talent om de techniek te bedienen. De ander heeft de gave om zijn haar stem te geven vanmorgen. Weer iemand anders staat hier om het geheel één geheel te laten zijn. U met uw stang, uw talent, uw aanwezigheid, uw gebedskracht. Ik geloof erin dat hoe meer verschillen een gemeente heeft, hoe sterker die is als we ons oog maar gericht houden op die ene. Want dan kan ik het wel hebben dat u soms een beetje eigenwijs bent. En dan ben ik er wel tegen dat er wat eigenaardigheden in u zitten. En dat vindt u dan ook vast van mij. En dan hoop ik dat het dan ook wel weer te accepteren is. Maar dat is dan de vrucht van de eenheid onder de christenen. Eenheid waarom het draait. Jezus Christus. Dat we met elkaar rondom die ene willen staan. Hand in hand. Schouder aan schouder. En dat kan in verscheidenheid, in diversiteit van allerlei rand- en bijzaken. Gebed, bidden. Hoe lastig kan het soms zijn? Ik was in gesprek met een oudere meneer bij hem thuis. Zijn vrouw was erbij en zijn vrouw heeft Alzheimer. Een rotziekte, zou ik zeggen. En het geloof dat hij van zijn ouders had meegekregen als kind, wat hem zo vertrouwd was geworden, wat hij zich zo had mogen toe-eigenen, wat meegegaan is naar zijn volwassenheid, wat zijn vrouw en hij hebben overgedragen aan zijn eigen kinderen. Dat geloof was hij, door wat hij in zijn eigen huis meemaakte met zijn eigen partner, dat was hij aan het kwijtraken, aan het verliezen. De twijfel aan God die groeide alleen maar. Het ongeloof nam alleen maar toe. En ik voelde in zijn opstandigheid waarmee hij zei, dat ik bij mezelf dacht, nou Gert-Jan, als jij straks ergens nog de Bijbel durft open te slaan, dan ben je een stoere jongen. Want vind maar eens iets in zijn moeite van het leven, in zijn opstandigheid zelfs, in zijn openlijke betuigen van, ik twijfel, ik geloof het eigenlijk niet meer. Probeer dat dan maar weer eens glad te smeren met iets uit het woord van God. Terwijl in mij wel de neiging zit dat er zoveel in uit te delen is. Goed, waar begin je om ergens weer moed te vinden, om een lichtstraaltje te gunnen aan iemand die zo het leven op dat moment leeft? Want waarom bidden we eigenlijk? Waarom? Want je hoeft God toch niet te vertellen hoe je er naartoe bent. Je hoeft God toch niet te overtuigen van jouw nood. Als we Jezus begrijpen, en dat zegt hij dan ook in de bergrede, dan weet God allang wat u en jij nodig heeft in de nood van het leven. En toch is het en blijft het goed God te vragen, God te betrekken in je leven en hem ook te vragen wat je zo graag zou willen ontvangen. Want de reden waarom God geeft op ons vragen is niet zozeer dat het hem om hemzelf te doen is, maar omdat het hem om u, om jou te doen is. En dat is waarom hij blijft uitkijken naar hoe wij bij hem komen met ons gebed, met onze dankbaarheden, met onze nood. En is het eigenlijk niet de vraag of hij bereid is om te geven wat wij bidden, maar ontmoeten we in ons eigen bidden de vraag, zijn wij bereid te ontvangen wat hij geeft op ons bidden? Wat zou het helpen als we daar proberen de kracht van het gebed in te vinden? Dat God ons daar in ons uitnodigt om onszelf zo al bidden bij hem te brengen, zoals we vanmorgen ook deden, en dat we dichter bij hem de bereidheid vinden, het vermogen wellicht om ontvankelijk te worden. Ja, dat we onze nood bij hem mogen uitstorten, maar dat we door die ruimte die daardoor komt, onszelf ook ontvankelijk willen maken voor Heer, ik weet het niet meer, gooi maar dan in mij wat ik zo nodig heb. Natuurlijk kunnen wij dat best zelf wel invullen, maar ik begin erin te geloven dat het andersom werkt. Dat als we God raadplegen, als we onze afhankelijkheid bij hem neer willen leggen, dat we dan ook tegen hem moeten zeggen, vul u het dan maar, vul het maar in wat ik nodig heb. Ik vind zelf al wat, maar dat is eigenlijk niet meer van belang. U mag het zeggen, u moet het doen in mijn leven. Als ik kijk naar hoe wij thuis onze eigen kinderen opvoeden, inmiddels 1 van 9 en 1 van 11, 2 jongetjes, dan komen ze wel eens het huis binnenstormen, papa, mogen we een snoepje? Ja, snoepjes zijn altijd lekker, maar ik denk, fruit is veel beter. Dus dan probeer ik dat nog wel eens om te buigen naar een appel of naar een banaan. Maar dat is niet waar ze om vroegen. Maar als ik ze dat dan geef, dan zie ik ze 3 minuten later wel genieten van die appel of van die banaan. En dan denk ik, zie je wel, je krijgt niet wat je vroeg. Ik geef je waarvan ik denk wat goed is voor je. En klopt het dan niet meer? Of kan je dan even zo goed weer daarna vrolijk verder buiten gaan spelen? Werkt het zo niet, Pim? Heb jij dat ook een beetje? Ja, ja. Of soms, dat gebeurt ook wel eens, dan krijgen ze gewoon niks. Onaardige vader. Nee, we hebben net een uur geleden hebben we nog gegeten. Je komt over een uur maar terug, dan krijg je je snoepje of je banaan of je appel. Zou het zo ook niet kunnen werken in een gebedsleven? We mogen wel met elke vraag, met elk verlangen, met elk gebed mogen we bij God komen. Maar ons gebed hoeft God in die zin niet te overtuigen. Maar meer dat we ons in ons gebed zelf brengen bij de Heer. Onszelf aan hem overgeven en dan ervoor openstaan, oké, wat ik dan ontvang, dat zal dan wel goed zijn. Dat zal wel het goede zijn. En dan begin ik Jezus' uitspraak te snappen. Wie bidt, die ontvangt. Die zal ontvangen. Dat is wel een belofte van Jezus. En om die belofte te willen hebben, te willen aanvaarden, is geloof nodig. Geloof dat het die Jezus is die het ons belooft, die het ons ook zal geven. Want regelmatig hoor ik dan toch, ja, joh, maar bidden. Bidden helpt toch niet. En misschien spreek je wel uit eigen ervaring dat je bidt en dat je merkt, maakt het eigenlijk uit. Ik bid de eelt op mijn knieën, de hemel lijkt van koper, ik kom toch niet binnen bij die God. Op de een of andere manier werkt het niet en geeft God niet waarom we bidden. Onverhoorde gebeden noemen we dat. En dan hoor je Jezus zeggen, bid en je zult ontvangen. Ja, maar is hij dan een leugenaar? Bid en je zult ontvangen is niet bedoeld als een toverspreuk. Zo van, jij in je diepste dal, je moet gewoon harder bidden, je moet gewoon weer bidden. Het ligt aan jezelf. Nee, zeker niet. Zo werkt het niet. En wat ook nog het beste zou kunnen zijn, is dat als ik ergens voor bid, is het misschien wel juist iets waar u tegen bidt. Als ik bid voor een zon, voor een prachtige dag, Zijn er misschien wel boeren die knetterhard bidden voor regen, voor de gewassen? En dan zal het toch één van ons niet krijgen en de ander van ons zal wel krijgen waar hij voor bidt. Als ik bid voor een groeiende gemeente, of we bidden hier met elkaar voor een groeiende gemeente, maar stiekem, ja, die ene vervelende meneer, of die vrouw, weet u, ja, misschien kunt u die wat meer, laat die maar een andere gemeente vinden. Weet je, dat bid tegen elkaar in, dat werkt ook niet. En zo lopen we ook het risico dat als we bidden, niet rondom die ene, maar we bidden voor onszelf, voor ons eigen hachie, dat we tegen elkaar inbidden. En wat ben ik dan blij dat ik niet op Gods stoel hoef te zitten. Want ik zou niemand te vriend houden, vrees ik. Bidden. En toch, we doen het. We blijven het doen. Vanmorgen weer. De komende week weer. Elke dag. Elke dag een gastvrije paal bij een van de plaatsen waar u, waar jij welkom bent. We zoeken naar het nut. We zoeken naar de zin van bidden. Maar kijk eens om je heen. Ik zie tegenwoordig ook genoeg mensen die het prima afgaat, waarvan ik weet dat ze niet bidden. Zij krijgen ook de dingen voor elkaar door hard te werken. Of ze krijgen het gewoon in hun schoot geworpen, zo lijkt het dan. Zo bezien is bidden ook weer niet zo makkelijk. Want ja, als het zonder bidden ook best gaat, laten we het even van de andere kant bekijken. Want wat goed is om te weten, is dat elk schepsel hier op deze aardbol leeft van de scheppingsgeschenken die God in de schepping heeft gelegd. En dat betekent dat de zon opgaat, zowel voor goede als voor slechte mensen. Dat betekent dat het regent, zowel over de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Ieder mens op deze wereld profiteert van die scheppingsgeschenken die God in het maken van deze aarde heeft gelegd. Maar om te leven, om verlost te worden, om in aanmerking te komen voor die verlossingsgeschenken die God in Jezus Christus ons geeft, ja, daarvoor is het wel nodig dat je erom bidt, ervoor bidt, dat je beleidt van die geschenken te willen leven. Die scheppingsgeschenken zijn dus voor iedereen, ook voor degenen die niet bidden. Maar die verlossingsgeschenken zijn voor iedereen, voor wie er naar uitstrekt, voor wie erom vraagt, voor wie beleidt te willen leven onder Gods bestuur, hoe onbegrijpelijk dat soms ook is. En dan zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal open gedaan worden. En belooft hij, want een ieder die bidt, die zal ontvangen. En wie zoekt, die zal vinden. En wie klopt, die zal open gedaan worden. En dan komt hij met zo'n gelijkenis, dat als een kind vraagt om een brood, dat een vader geen steen gaat geven. Als een kind vraagt om een vis, dat er geen slang aangereikt zal worden. Geen vader die dat bedenkt, moeders trouwens ook niet. Goede ouders geven wat goed is voor hun kind. Niet wat kinderen vragen, die geven wat goed is voor hun kinderen. En als er zijn die ouders hebben gehad die dat helaas hebben gemist, niet hebben ontdekt, dan heb je ouders gehad die niet naar de hemelse vader hebben gekeken, hoe het eigenlijk bedoeld was en is. Wat Jezus bedoelt te zeggen met zijn bid, zoekt en klopt, is reken er maar op dat jouw hemelse vader weet wat je nodig hebt, weet wat het beste voor je is. En dat hij ook goed zorgt voor je door datgene te geven waarvan je moet leven. En dan vind je in Jezus' woorden, bid, zoek, klopt, ook een belofte. En moedigt hij je daarmee aan, hou vast en hou vol. En daar mag je hem vervolgens wel op aanspreken. Wij mogen in ons bidden God aanspreken op wat hij heeft beloofd. Vragend, onophoudelijk. Maar doe dat dan met geopende hand. Ontvankelijk, gastvrij, uitzien naar het buitengewone waartoe hij in staat is ons te geven. Dat is bidden. Best wel een bijzondere weg die God gecreëerd heeft om contact te hebben en te houden met ons. Lukt het ons dat wij vragend, zoekend, ontdekkend, vindend daarvoor openstaan? Waarom zou je bidden? Als je met deze antwoorden niet uit de voeten kunt. Omdat je nog steeds zoiets hebt van ja, mij helpt het niet. Kijk dan maar naar Jezus. Kijk naar Jezus. En zie hoe Jezus ook bleef bidden. En kijk dan naar de bijzondere weg die Jezus heeft afgelegd. Het heeft hem zijn leven gekost. Maar hij bleef er niet minder om bidden. Hij was ervan afhankelijk om te leven. Dus als je op een gegeven moment ontmoedigd zoiets zegt van waarom zou ik nog bidden? Denk aan Jezus. Jezus bad. Hij had zijn vader nodig. Wij ook. Aan het einde van mijn bezoek aan die man met zijn vrouw met Alzheimer vroeg ik hem om te mogen bidden. En onverschillig was zijn reactie. Ja hoor, dat mag wel. Nou, Gert-Jan, zet hem op. Ja. Maar in dat gebed bracht ik hun nood, bracht ik mijn begrip voor zijn houding, ik wil het toch ook weer niet tekort doen, bracht ik bij God. Deelden we de moeite van de situatie die er was in dat huis, brachten we bij God. En dat ontdekte ik er dan wel mee. Zelfs al weet ik het zelf niet meer, dan ontdek ik, ja, maar Gertje, dat hangt niet van jou of van wat jij bent. Maar het hangt er vanaf, zijn jullie nog in staat om bij God de Vader te komen? En wat was ik dankbaar dat ik dan toch met hem gebeden heb. En eigenlijk is mijn verlangen, doe dat ook als je het niet meer weet. Bid dan maar gewoon dat je het niet weet. Maar de kracht van het je niet weten en toch willen bidden is, Heer, kom maar. En aan het eind van het gebed, na een amen, zag ik die man ontroerd traan. En dacht ik, gelijk, Gertje, dit heb jij niet gedaan. Dat wil ik ook niet geloven. Maar ik geloof gelijk dat God die man ergens heeft aangeraakt. En dan hoop ik maar, en bid ik later opnieuw, dat hij daarmee verder mag. Dat hij daarmee verder kan. En waarom die ontroerd was, ik heb er niet naar gevraagd. Ik laat het dan maar voor wat het is. En ik leid er wel uit af, want aan de deur, zijn vrouw in de kamer en bij de deur, ging het gesprek dan verder. En mocht ik wel merken dat het bezoek hem goed had gedaan. Maar durf ik gelust los te laten. Maar waarom huilde je dan? Waarom was je? Dat is iets tussen hem en tussen God en dat komt wel goed. Als ik maar mag blijven bidden voor hen samen. Dat is waar de hemelse Vader naar uitkijkt. Komt u bij mij, zegt hij. En geef je dan maar aan. Ook als je het niet meer weet. Want wie bidt, die zal ontvangen. Het buitengewone, het goede, zo niet het allerbeste, zal hij jou. Zullen we met elkaar bidden?